Gaan we met elkaar naar Jacobus. En we zijn gekomen in Jacobus 1. En daar zitten we vlakbij. We zijn gekomen tot het 9e vers. We hebben in de afgelopen 3 keer stilgestaan bij de eerste 8 versen. En vanmorgen willen we stilstaan bij vers 9, 10, 11 en 12. En dat thema van vanmorgen is, dat wordt ook door die 4 versen ons aangereikt, is de ware rijkdom. Wat is nou de ware rijkdom in ons leven? Jacobus 1 vanaf vers 9. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid. Want als een bloem in het gras zal hij vergaan, want de zon komt op met haar hitte, en doet het gras verdorren en zijn bloemvat af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt. Zo zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken. Zalig is de man die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Ja. Het gaat hier over rijkdom, de ware rijkdom. Het gaat hier over geld. En geld, rijkdom, speelt in het leven van de mens een hele grote rol, een hele belangrijke rol. Ook een hele belangrijke rol in onze maatschappij. Ook in het leven van Israël, waaraan Jacobus zijn brief schrijft, die 12 stammen in de verstrooiing. Ook straks in het Israël, wat tot geloof zal komen door de bediening van Elia, als Elia wordt gezonden door de Heere, zoals in Maleachi staat. Zoek het maar eens op in Maleachi hoofdstuk 4, waar de Heere dat belooft. Maleachi 4, de laatste 2 versen, vers 5 en 6 van Maleachi. Zie, ik zend u de profeet Elia voordat de grote en geduchte gedag des Heeren komt. En wat doet Elia? Elia die doet 2 dingen. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart der kinderen tot hun vaderen. Dat heeft eigenlijk ermee te maken, die vaderen, dan mag u best zien, Abraham, Isaac en Jacob. Hij voert die kinderen terug naar het geloof van vader Abraham en Isaac en Jacob. En omgekeerd, hij brengt ouden en jongeren bij elkaar. Hij maakt er een eenheid van. Hij bereidt de weg des Heren. Hoofdstuk 3, Maleachi 3, vers 1. Zie, ik zend mijn bode, en dat is Elia, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Dat is wat Elia zal doen. Hij zal de wegbereider zijn, zoals ook Jannes de Doper kwam. En in de geest van Elia de wegbereider was van de Heere Jezus Christus. Want plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Dat is Christus, en Christus komt, plotseling. Dat is een wederkomst, maar voor toch dat hij plotseling komt, wordt Elia gezonden en zal bewerken dat Israël tot geloof en bekering komt in hun Messias. Maar voordat Christus komt, die grote en doorluchtige dag des Heren, ja, is er eerst een verdrukking waar ze doorheen moeten gaan. Dat is maar een korte verdrukking, want we weten vanuit de Bijbel dat die benauwdheid, die tijd van benauwdheid, maar een periode zal zijn van 1260 dagen, oftewel 42 maanden, 3,5 jaar, allemaal heel duidelijk aangegeven hoe lang dat precies duurt. Dus dat is menselijkerwijs te overzien. Het is een korte tijd, maar ze moeten wel die verdrukking doorgaan. Ze zullen worden beproefd daarin, of hun geloof wel waarachtig is. En we weten zelf uit Zacharia dat 2/3 van het volk die proef niet zal kunnen doorstaan. Dat er maar 1/3 is, een gelovig overblijfsel, waarvan de Heere God zal zeggen, dat is mijn volk. En dat moeten we even in gedachten houden als wij Jacobus lezen. Want Jacobus die bevindt zich in de handelingen en hij voor ogen als Jood dat hij mag prediken onder het volk. Het volk mag tot bekering komen. Hij is tot de besnedenen gezonden. Hij heeft daar een bediening onder. En hij weet, als het volk tot geloof komt, dan zal Elia ook komen. Dan zal ook die grote verdrukking komen. En dat heeft hij ook in zijn achterhoofd. Dat hebben al die algemene zendbrieven in hun achterhoofd. Die algemene zendbrieven zijn namelijk niet zo algemeen. En het is jammer dat ze de volgorde van de Bijbel hebben veranderd. Want die algemene zendbrieven, en dat zijn er 7. Dat is weer een getal van volheid. 7 zendbrieven totaal. Die 7 zendbrieven in de oorspronkelijke Bijbel stonden die achter de handelingen. Zaten achter de handelingen gepositioneerd. Die zaten aan de handelingen vast. Bij ons is het handelingen en dan krijg je Romeinen. En dan 1 Korinthe, maar zo was het eigenlijk oorspronkelijk niet. Die 7 algemene zendbrieven, die 2 brieven van Petrus en die van Jacobus, en die 3 van Johannes en die 1 van Judas, die zaten niet helemaal achterin in het Nieuwe Testament, maar zaten voorin. Die zaten direct achter de handelingen, want die zaten aan de handelingen van de apostelen vast. Die 12 apostelen, die hebben gewerkt onder het volk Israël. En ja, met die zienswijze, met die visie dat spoedig die grote verdrukking komt, dat spoedig ook Christus wederkomt, dat het nog maar een hele korte tijd is, dat daardoor alles zal veranderen in de maatschappij van Israël, met die bril op spreekt Jacobus, en spreekt Jacobus ook over de rijkdom. Want straks zal alles veranderen. Ja, wat doet een verdrukking? Nou, dat weten we eigenlijk zelf wel. Want als wij een verdrukking meemaken, en wij kunnen ook soms een verdrukking, een grote verdrukking, in ons leven meemaken. Bijvoorbeeld als we heel ernstig ziek worden, de dood nabij, de dood voor ogen. Dan gaan we een diep dal door. Of als wij een familielid hebben, bijvoorbeeld een kind, ik heb dat zelf meegemaakt met Mirjam, die opeens toch de dood genaderd was. En dat ze op het ziekenhuis zeiden, nou meneer, binnen een paar uur is het erop of eronder. Dan opeens maak je zelf een verdrukking mee. Dan ga je zelf als het ware de diepte door. Dat kan door allerlei omstandigheden zijn. Maar wat is het gevolg van zo'n verdrukking? En dat zal de verdrukking voor Israël ook zo zijn. Het is een beproeving. En daarover heeft Jacobus het. Daar kom je meestal heel anders uit dan dat je daarvoor was. Het schudt je wakker. Je bent als het ware door zo'n verdrukking, word je op de feiten van het leven gedrukt met je neus. En het leven, daar kom je dan achter, dat is als een bloem in het gras. Zoals Jacobus hier ook zegt in vers 10. Want als een bloem in het gras zal hij, de mens, vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt. Zo kort is het leven. En je ontdekt dan niet alleen als christen met nadruk. Je ontdekt niet alleen dat het leven fragiel is en heel zwak is en heel kwetsbaar en heel kort. Maar je ontdekt ook dat, met name doe je dat als christen, dat de dingen die echt belangrijk in je leven zijn, dat die gaan prevaleren. Je gaat de dingen in je leven als het ware opeens heroverwegen. En opnieuw wegen. En ja, de dingen waar je eerst in je leven heel erg druk om maakte, die heel erg belangrijk waren, en dat kunnen dingen zijn zoals geld, en geld verdienen, rijkdom, een positie verkrijgen in de maatschappij, je carrière, en laten we maar wel wezen, heel onze maatschappij is daarop gericht. We zijn bezig, eigenlijk, onze kinderen, die sturen naar scholen, die krijgen allerlei opleidingen. En het heeft maar 1 doel, en dat geven onze kinderen ook mee, om zo ver mogelijk in de maatschappij te komen en zo'n hoog mogelijke positie te bereiken enzovoort. Daar is het leven op gericht. Maar dat ga je dan heroverwegen. En je komt daar eigenlijk, doordat je door die verdrukking heen gaat, kom je tot de ontdekking dat die dingen die voor de mens vaak heel belangrijk zijn, eigenlijk in het licht van de eeuwigheid onbelangrijk zijn. Helemaal niet zo belangrijk zijn. En dat dingen die mensen niet zijn, juist veel belangrijker zijn. En dan ontdek je opeens dat je elkaar hebt. Je ontdekt opeens dat je man, je vrouw, je kinderen, je familie, je broeders en zusters veel belangrijker zijn dan al het andere waar je vroeger zoveel om gaf. En je gaat opeens veel bewuster leven met de Heer Jezus Christus. Opeens ben je wakker geschud. Opeens ben je uit de roes van het leven wakker geschud. En je opeens drommels goed door waar het in het leven op aankomt. Welke dingen eeuwigheidswaarde hebben en welke dingen maar tijdelijk zijn en helemaal geen eeuwigheidswaarde hebben. En dan veranderen je beslissingen in je leven. Je kijkt anders tegen je leven aan, anders tegen je geld aan, anders tegen je bezit aan. En je gaat er anders mee om. Je verandert van visie. En de dingen waar je eerst zo erg voor inspande, daar span je je nog wel voor in, maar veel minder. Paulus die heeft daar ook het nodige over gezegd, bijvoorbeeld in 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4. In vers 16 tot en met vers 18. 2 Korinthe 4 vers 16. En dan zie je eigenlijk dezelfde visie die Jacobus ook het volk Israël geeft. De bril die hij hen op de neus drukt. Dat doet hier Paulus met de Korintiërs. En die Korintische gemeente, dat was wat hoor. Want ze sleepten elkaar rustig voor de rechter. En ze hadden geschillen. En dat kwam allemaal voort ook uit rijkdom. En uit onderlinge geschillen daarover. 2 Korinthe 4 vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Ja, die visie op het onzichtbare, die visie op het eeuwige, heeft straks de gelovige Israëliet, die straks tot geloof en bekering zal komen, die heeft die nodig, die visie. Hij moet die visie echt vasthouden. Als hij tot geloof gekomen is in zijn Messias, en hem wordt gepredikt dat die Messias spoedig zal wederkomen, en hij gaat dan die verdrukking door, Jacobs benauwdheid door van 3,5 jaar, dan zal hij moeten volharden, dan zal hij moeten volhouden. En hij zal die visie moeten hebben. Die visie moeten hebben op de onzichtbare en de eeuwige dingen die straks werkelijkheid zullen worden. Want wat is dan ware rijkdom voor hem? Zalig is de man die in de verzoeking, eigenlijk staat daar, die in de beproeving, die in de verdrukking volhardt. En hij moet volharden tot het einde van de grote verdrukking. Zalig is de man die in de verdrukking, de beproeving volhardt. Want wanneer hij die beproeving heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen. Een kroon. Wat is nou ware rijkdom? Dat is de ware rijkdom straks. En die is eeuwig. En die is niet tijdelijk. Die zal straks, ook al is die nu onzichtbaar, straks zichtbaar zijn. En hij zal die kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Maar ook wij zelf kunnen hiervan leren. Want ook wij hebben die visie nodig bij alles wat ons overkomt. Want ook wij maken mee dingen die een lichte last der verdrukking vormen. En we hebben ook in ons leven, in ons geloofsleven, dat Paulus ons laat zien dat tegenover die lichte last der verdrukking in het heden, daar tegenover staat een verre, te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid die ons wacht. Je zou kunnen zeggen dat Paulus hier in 2 Korinthe 4 ons een weegschaal laat zien. En op de ene kant van de weegschaal, daar legt hij die lichte last der verdrukking. En vul daar maar in je eigen persoonlijk leven wat het soms kan zijn. Dat kan soms verdriet zijn, dat kan soms lijden zijn, of tegenspoed of tegenslag, noem maar op. Dat kan allerlei vormen hebben. Maar aan de andere kant van de weegschaal, daar zie je wat God, wat Christus daarin neerlegt. En dat is een verre te bovengaand even gewicht van heerlijkheid. En als je dan die twee schalen op die weegschaal hebt gevuld en je laat dan de weegschaal los, dan moet je eens kijken naar welke kant die weegschaal uitslaat. Nou, hij zakt aan die ene kant, bam, volledig door. Dat is aan Gods kant. Maar God is een beloner. En hij is rijk. En hij beloont. Hij wil ook belonen. En hij is rijk in zijn beloning. En die weegschaal, die klapt helemaal door. En dat is eigenlijk wat hier Paulus aan de Korintiërs laat zien. Hij zegt, let daar nou eens op. Zie daar nou eens op. En leef daar nou eens uit. En ook aan die weegschaal kan je zeggen, goh, wat een verschil, hè. Want die ene kant, die kant der verdrukking, die ligt de last der verdrukking, dat is maar een ogenblikje. Terwijl die andere kant, dat is geen ogenblikje, die heerlijkheid, dat is eeuwigheid. Aan de ene kant is maar een ogenblikje en het leven is zo kortstondig. He, het is al als een bloem in het gras. Nou, en het gras, de zon komt op en de hitte schijnt van de zon erop. Nou, de bloem valt af, het gras verdort, het leven is alweer voorbij. Het leven is een ademtocht. Het is maar een ogenblikje. Het is maar een ogenblikje. En daartegenover staat een eeuwigheid. Waarin er een heerlijkheid je wordt aangereikt die boven bidden en boven denken is. En als je dat allemaal realiseert, dan zeg je ja. Wat is dan rijkdom, aardse rijkdom, in vergelijking met die heerlijkheid? Niks toch? Leg eens op die weegschaal. Rijkdom, het aardse geld, je aardse bezit. En kijk eens naar die eeuwige heerlijkheid. Nou, dan slaat weer die weegschaal helemaal door. Dan blijft er van die aardse rijkdom en dat aardse geld en al dat aardse gedoe niks over. Ja, de vraag is, hebben wij diezelfde visie als Paulus, als Jacobus? Jacobus en Paulus, die hebben die visie. En Paulus hierin, 2 Korinther 4, die zegt ook in vers 14, immers, wij weten dat hij, die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Dat weten we. We weten het toch, zegt Paulus. We weten toch dat net zo goed de Heer Jezus opgewekt, dat de Vader hem heeft opgewekt, dat de Vader ook ons zal opwekken. En dat wij voor hem worden gesteld. Nou, we hebben gisteren nog in Rode ook dat voorstellen. Dat wij voor Christus moeten verschijnen. Dat we daar voor de Vader moeten worden voorgesteld overdacht. Hè? In 2 Timotheus, hoofdstuk 4, vers 8, waar staat: voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Paulus heeft het in dit vers ook over een kroon, net zoals Jacobus het heeft over een kroon. Jacobus heeft over een kroon des levens. Paulus heeft het hier over een kroon der rechtvaardigheid. Het is vertaald met krans, maar het woord hetzelfde, is een kroon. Het is eigenlijk, letterlijk, zijn het lauwerkransen. Want Paulus heeft steeds de Olympische Spelen voor het oog. En die kennen wij in onze dagen heel goed, want het is hier hersteld. En we hebben net de Olympische Spelen in Turijn gehad. En die rechter, moet je zich ook niet voorstellen als een rechter van een rechtbank. Nee, het is de rechter, zoals je bij de Olympische Spelen zo continu zag rondlopen. Allemaal scheidsrechters. En die keken heel goed hoe er gelopen werd. Vers 7, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht. Dat is een wedloop die Paulus liep, in de renbaan. En hij heeft gerend in de renbaan, hij heeft gejaagd naar de prijs der roeping Gods. Hij zegt, ik heb het geloof behouden, ik heb het geloof bewaard, ik heb het geloof op de kandelaar weten te houden. He, en ik heb dat geloof uitgedragen. Voorts ligt voor mij gereed die kroon, die erekrans, die lauwerkrans der rechtvaardigheid. Welke uit de dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, scheidsrechter, mij zal geven. Ja, wat was dan? En wat is dan die lichte last der verdrukking van een ogenblik voor Paulus. Nou, ga eens terug naar 2 Korinthe 4. Hoe hij die wedloop liep. 2 Korinthe 4, vers 6. Wat is er in ons leven, in ons Paulus leven, geschied? Nou, dat is eigenlijk voor alle gelovigen door alle bedelingen heen hetzelfde. 2 Korinthe 4, vers 6. Want God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duisternis. Dan moet je helemaal denken aan Genesis 1. Hè? Heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten, met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Ja, die eeuwigheid en die heerlijkheid Gods en die kennis daarover, van wat God in die andere kant van die weegschaal neerlegt, hè, dat een alles verre te gaan, te bovengaand evengewicht van heerlijkheid, ja, dat kennen we. We hebben kennis daarover gekregen, in zijn woord, en God heeft ons verlicht, hij heeft het licht doen schijnen in onze harten, en we weten ook wat de Heere voor ons bereid heeft, ook al is daar de helft ons nog ineens van aangezegd, maar we hebben het. En dat licht schijnt ook in onze harten. En dat is ook het nieuwe leven wat in ons is verwekt. En dat bevindt zich ook in ons. We hebben die kennis. Die kennis is in ons gekomen door wedergeboorte. Vers 7. Maar we hebben deze schat. Het is een schat, die kennis. Christus is die schat der kennis en der wijsheid. En we hebben deze schat in aarden vaten. Zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. En dat beleven we ook in ons leven. Er is een kracht in ons gekomen. Een opstandingskracht is in ons leven gekomen. Die kracht die Christus in zijn opstanding liet zien. Hè? En dat onvergankelijke leven heeft in ons woning gemaakt. Dat is een kracht in ons, die opstandingskracht. En ook al vervalt die uiterlijke mens, die kracht bemerken wij in ons. En je kan wel ouder worden. En je kan steeds wel bemerken dat je met sporten steeds minder kan. En dat je sportprestaties achteruit gaan. Maar de geestelijke sportprestaties, daar merk je van, die gaan vooruit. Maar dat wordt steeds krachtiger in je. Dat wint aan kracht. En we hebben die kracht, die schat, die hebben we in een aardevat in ons lichaam. In het aardse lichaam van ons. En die kracht die is niet van ons. Die kracht is van God. Dat bemerken wij. En dan staat er, verder in vers 8, in alles zijn wij in de druk. Dat is wel waar, ja. We hebben nou even zondag, en dan hebben we even vrij. Dan kunnen we even samenkomen. Maar ja, we zijn toch wel in druk. Het leven is druk. En we hebben allemaal onze bezigheden. En voor veel mensen, voor mij ook, is het toch altijd zo dat als je maandagmorgen weer je bed uitstapt, dan gaat het maatschappelijke leven weer gelijk draaien, toch? En het wordt gelijk druk. Je moet dit, je moet dat, je moet naar je werk. En ook al heb je dan geen baan, het leven is gewoon hartstikke druk. Je hebt allerlei verplichtingen waar je aan moet voldoen. Je moet dit moeten gedaan worden, dat moet er gedaan worden. Het is dus druk. In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw. Dat is het mooie van het christenleven. Die druk is er wel. Maar we zien niet het nauw. Want we hebben een nieuw leven in ons. Die is krachtig in ons. En die wekt ons op. Om raad verlegen, doch niet radeloos. Oh ja, we zitten ook wel eens om raad verlegen. Van wat moeten we nou? Met dit of met dat? Moeten we nou linksaf? Moeten we nou rechtsaf? Maar we zijn niet radeloos. We hebben Christus aan ons rechterhand. En we mogen alles met hem bespreken en alles met hem overleggen. En ook al maken we dan wel eens fouten en ook gaan we wel eens de verkeerde kant heen, de Heer is daar. Vervolgd, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Ja, dat is iets wat persoonlijk Paulus meemaakte. Dat hij echt vervolgd werd. En dat hij echt ter aarde werd geworpen. Hij werd gestenigd, hij werd gegeeseld. Noem maar op, daar is hij ook zelfs in de Korinthebrief. Geeft hij daar nog heel wat een voorbeelden van wat hij allemaal meemaakte. Maar ook wij kunnen zal niet zeggen vervolgd worden zoals hij vervolgd is geworden en te aarde geworpen zoals hij letterlijk te aarde is geworpen. Maar wij maken ook strijd mee. Ook dezelfde strijd uiteindelijk die Paulus meemaakte, want het was eigenlijk een geestelijke strijd. Die ze dan wel heel letterlijk in zijn leven aan hem werd verwezenlijkt. Maar wij hebben ook met diezelfde strijd te maken. We hebben de strijd tegen vlees en bloed, zegt Paulus later. We hebben die strijd tegen de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten. En inderdaad, als je dat evangelie, en met nadruk het evangelie waar hij van in Efeze 6 van spreekt, het evangelie van het geheimnis. En dat ga je uitdragen, dat ga je verkondigen. En dat ga je bekendmaken aan andere mensen, ook aan gelovigen. Ja, dan krijg je strijd. Dan is er gelijk, is daar toch verdrukking. Dan is daar toch gelijk strijd. Dan is er daar toch gelijk moeite. He? En dan maken we dat mee. En zo maakte hij dat zelf dan ook mee. Vers 10. Te alle tijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd, om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. En dat was echt wat hij persoonlijk meemaakte, in al de verdrukkingen die hij doorstond. En dan krijg je iets moois, dan zegt hij in vers 12, en dan maakt hij een verschil tussen hij als prediker, hij als apostel, samen met zijn mededienstknechten, en de Corinthiërs. Hij zegt in vers 12, zo werkt dan de dood in ons, doch het leven in u. Dat is eigenlijk heel paradoxaal. Maar zo is het vaak wel. De prediker maakt in zijn prediking mee het lijden ter wille van het getuigenis van het woord van God. Het lijden, het verdrukt worden, soms ook het vervolgd worden ten aanzien van het getuigenis, ten aanzien van het evangelie. Ten aanzien van de boodschap van de Bijbel, ten aanzien van Jezus Christus. Dat maakt hij zelf mee, dat lijden. Terwijl aan de andere kant, in zijn prediking als hij spreekt, daar de hoorders, die onder zijn gehoor komen en die boodschap aanvaarden, die daarnaar luisteren zeggen van, ja maar dat doet me geweldig goed. Die maken dat lijden van die prediking niet mee, die maken juist de zegen van die prediking mee. En die zeggen dat nieuwe leven wat in mij is, dat wordt erdoor gevoed. Dat nieuwe leven juist wordt in mij krachtig. En die ervaren daar dat nieuwe leven wordt opgewekt. En dat het nieuwe leven springt. Dat is een fontein in hen. Dat eeuwige leven omhoog. En dat ervaren ze. Dat is heel vreemd. Aan de ene kant zie je, voor de prediker zegt hij, zo werkt dan de dood in ons, doch het leven in u. Ja. Aan de ene kant is de vervolging en het lijden en de verdrukking van de prediker vaak. Maar aan de andere kant is daar het leven wat daardoor ontspringt. In degene die daarnaar luisteren en die boodschap aanvaarden. Ja, dat leven door de prediking heen, want dat is het hoor. Ja, dat werkt in ons. Wat God in ons hebt gegeven, die schat in dat aardevat. En daarom zegt hij in vers 16, daarom verliezen we de moed niet. Maar ook al vervalt onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Die innerlijke mens, die steeds krachtiger wordt. We merken dus dat, hoewel we ouder worden en onze uiterlijke mens vervalt, ons lichaam vervalt, dat onze innerlijke mens vernield wordt door de prediking van het woord van God. Het lijkt een paradox, het lijkt een tegenstrijdigheid en toch is het niet. Het gevolg is, onze visie op het leven verandert. We zien niet meer daardoor, door de prediking heen, zozeer. En dat ga je steeds meer in je leven ontdekken, hoe ouder dat je wordt. Dat je niet meer ziet op het tijdelijke, maar dat je ziet op het eeuwige. Dat je gaat zien niet meer op het zichtbare en op het onzichtbare. En ook al sta je dan in de maatschappij, sta je in het leven, dat je dan toch af en toe weer die visie hebt naar boven. En dat je van bovenaf naar de dingen kijkt en dat je daardoor anders oordeelt en daardoor je andere beslissingen in je leven neemt, want het is maar tijdelijk. En je moet je hart niet zetten op de tijdelijke dingen, maar op de eeuwige dingen. Je moet geen schatten verzamelen, zegt de Heer Jezus, hier op aarde, maar waar moet je schatten verzamelen? In de hemelen, want daar komt geen mot en geen roest in. En daar heb je dan opeens oog voor. En dan ga je je daar eigenlijk
steeds meer voor inspannen. We hebben natuurlijk wel altijd de keus. We hebben daar een keus in steeds. Heel het leven is een keus. Waar kies je voor? Voor dat tijdelijke, voor het zichtbare of voor het eeuwige? Voor het onzichtbare. Wat straks zichtbaar zal worden en werkelijkheid. Sommigen kiezen voor het geld. Er zijn gelovigen die kiezen ondanks alles voor het geld en voor hun carrière. Kijk maar in 1 Timotheus 6 wat Paulus daar zegt. 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 9. 1 Timotheus 6 vers 9. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mens doen wegzinken in verderf en ondergang. Ja, rijk, als je rijk wil zijn, als je dingen graag wil hebben, en daar je hart op zet, en je daar helemaal mee bezig bent, dat kan je helemaal meevoeren hoor. Het kan je helemaal van de weg afbrengen. Het kan je helemaal begeisteren. Je kan ermee opgaan en mee naar bed gaan. En het kan ook, ja, het is een strik waar je in zit. Het is een roes waar je je dan in gaat begeven. En ja, het kan ook leiden tot heel veel dwaze begeerten, schadelijke begeerten. En het kan je laten doen wegschinken in verderf en ondergang. Vers 10, want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Vergeet dat niet. De wortel van alle kwaad is de geldzucht. Daar draait hier heel deze maatschappij om. Geldzucht. En ik werk bij een bank en ik kan het weten. Wat geldzucht is. En ik zie het ook om me heen. Maar zo is heel de maatschappij. Zo zit het in elkaar. Maar het is wel de wortel van alle kwaad. Door daarnaar te haken, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Dan let dan maar op hun einde. Zijn ze aan het einde met al hun rijkdom die ze verworven hebben? Zijn ze dan echt waarachtig in hun hart zo rijk? Nee, vaak hebben ze een heel leeg leven. En staan ze aan het einde van hun leven met lege handen. Wat moeten wij dan doen? Vers 11. Gij daarentegen, o mens Gods. Ja, als we echt van mensen zijn van God, die God toebehoren, ontvlucht deze dingen. Doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Strijd de goede strijd des geloofs. Die strijd moet je strijden. Niet de strijd in je leven dat je zo inspant om maar rijk te willen worden. En waar de mens in de maatschappij alleen mee bezig is. Nee, strijd de goede strijd des geloofs. Je kan dus ook de verkeerde strijd, de slechte strijd strijden. Ja, wij, als mensen hier in Nederland, dat beseffen we vaak niet, maar wij hebben het eigenlijk best wel rijk. Als we dat vergelijken met veel mensen in de rest van de wereld, hebben we het heel rijk. En hoe gaan we dan met onze eigen rijkdom om? Want zo arm zijn we eigenlijk vaak niet. De armoede neemt in deze wereld wel toe en ook in Nederland neemt het wel weer toe. En dat is ook goed om daar op te letten en daar, dat men daar van regeringswegen ook naar kijkt. En dat men soms een andere koers inderdaad moet gaan varen. Maar als we dat vergelijken met Nederland met de rest van de wereld, dan hebben we het hier goed. Hoe gaan wij nu zelf om met rijkdom? In vers 17 zegt Paulus over ons, hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld. Wat moest Timotheus daar nou tegen zeggen? Dan moest hij tegen zeggen, moet gij bevelen, dat is nogal een bevel, hè? Dat is niet iets vrijblijvends, dat is een bevel. Moet gij bevelen niet hooghartig te zijn en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft om wel te doen. Rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen. Die woorden zijn duidelijk genoeg. dan mogen we onze rijkdom mogen we gebruiken voor de goede zaak. En dan mogen we daar wel mee doen. Want het is ons maar ten gebruike gegeven. Dat moeten we ons realiseren. We moeten niet daar zo hooghartig op zijn. En we mogen die rijkdom gebruiken om wel te doen. Om rijk te zijn in goede werken. Niet in de goede werken die wij dan bedenken en te gaan doen. Maar de goede werken die God tevoren heeft bereid. Hè, voor de grondlegging der wereld. Opdat wij daarin zouden wandelen. En gisteren hebben we in Rode daar bij wat die goede werken dan zijn. Heel goed, heel lang stilgestaan. Omdat in de Filippenzenbrief eigenlijk ons gewezen wordt wat die goede werken dan zijn. Nou, dat is naar elkaar omzien. Dat is om elkaar geven. Dat is broederliefde. En diaconaal werk doen. Enzovoort, enzovoort. Mededeelzaam zijn. Vrijgevig zijn. Hè? Je hart er niet op zetten. Weten dat de eeuwige dingen waardevoller zijn en rijker zijn. Als je dat doet, dan leg je daar een vaste grondslag voor de toekomst. En dan verzeker je in feite om dat ware leven, het echte leven waar het om gaat, om dat te grijpen. Ja, door het licht op de eeuwigheid, en als dat voor je duidelijk wordt, ook door de beproevingen in je leven heen, doordat je ouder wordt, zien de dingen in het leven er heel anders uit. En de Israëliet, waar Jacobus aan schrijft, die 12 stammen in de verstrooiing, die moesten dat dus bedenken. Ze moesten straks door de grote verdrukking gaan. Christus zou spoedig wederkomen. Het koninkrijk der hemelen zou aan Israël worden opgericht. En ze moesten dus beseffen, en ook wij moeten beseffen, dat als wij straks voor die Jezus Christus staan, dat wij allemaal aan elkaar gelijk zijn. Alle verschillen, alle aardse verschillen tussen rijk en arm vallen daar eenvoudig weg. Die bestaan daar niet. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid, zegt daarom Jacobus in zijn brief. Ja, als de geringe broeder mag zien straks op wie die zal zijn, dan gaat hij omhoog. En die rijke broeder, die moet als het ware zien op zijn geringheid, want die gaat een beetje naar beneden. Ze worden allemaal gelijk aan elkaar. Jacobus die haalt hier in die verse 19 en 11, haalt hij Jesaja aan. Dat kunt u wel zien, bij mij staat er ook een quoteje onder. Onder 19 en 11 en staat er bij Jesaja 40. Inderdaad, Jacobus haalt Jesaja 40 aan. Laten we dat maar eens lezen. Jacobus 40. Vanaf vers 6. Jesaja. Jesaja 40. Vanaf vers 6. Hoor iemand zegt roep. En de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Nou, wat er geroepen moet worden is het volgende. Alle vlees is gras. Dus alle vlees, alle mensen die leven, alle vlees is gras. En al zijn schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar? Het volk is gras. Het volk Israël. Het gras verdort. De bloem valt af. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Jesaja maakt dus de vergelijking tussen het menselijk leven. Alle vlees is als gras. En hij heeft het ook over de bloem. Want midden in de gras, daar vind je bloemen. Nou, dat vinden wij ook. Maar de liefjes en paardenbloemen. Die groeien bij ons in het gras en misschien in andere landen weer andere bloempjes in het gras. Maar er groeien vaak wel eens van die wilde bloemen in het gras. Maar het is net als gras. De zon komt op, het gras verdort en die bloem die valt af. Het prachtigste nog wat je in je leven misschien kan voortbrengen. Hè? En het is heel kortstondig, want binnen de kortste keren dan is het voorbij. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Dus het aardse leven is maar kort, maar het woord van God is eeuwig. Die vergelijking maakt hij. Ook Petrus die haalt dit gedeelte van Jesaja aan. Net als Jacobus gaan we naar Petrus. De eerste brief, 1 Petrus 1, vers 23.
En ik begin maar in vers 22. Maar Petrus, die aan dezelfde groep schrijft als Jacobus, zegt: nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde. Die broederliefde is dat van broeder tot broeder onder het Joodse volk, al je volksgenoten. Heb dan elkander van harte en bestendig lief als wedergeborenen, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Jesaja, die maakt een vergelijking, net zoals Jesaja, dat hij ook het heeft over het leven en over de heerlijke dingen in het leven, zoals een bloem. En dat zien dat leven, dat is maar kort, net als Jesaja, het gras verdort en de bloem die valt af. Hij zegt maar het woord, dat blijft in eeuwigheid. Maar hij verbindt nog meer aan dat woord, want wat doet dat woord onder Israël? Dat woord dat verkondigd is hier, dat is een evangelie. En wat doet dat woord? Dat woord heeft hen gereinigd tot ongeveinsde broederliefde. Dat woord van God, dat is zaad geweest. Niet vergankelijk zaad, maar onvergankelijk zaad, waardoor ze wedergeboren zijn. Het is levend. Dat woord van God is levend. Het is het levende en blijvende woord van God. En het heeft hen wederom geboren doen worden. Het heeft leven verwekt. Hij trekt het dus wel door. Hij trekt wel de vergelijking tussen het aardse leven dat maar kort is en verdort enzovoort. En hij vergelijkt het ook met het woord van God wat eeuwig is, maar dat woord van God verwekt leven. Leven in de Israëliet. Leven ook in ons. Dan heb ik een vraag. Ik heb zowel Jesaja gelezen als Petrus. En Petrus haalt Jesaja aan, Jacobus haalt Jesaja aan. Maar wat doet Jacobus? Jacobus die haalt bij dit beeld, wat hij ook net als Petrus bij Jesaja weghaalt, daar haalt Jacobus iets bij. Jacobus noemt iets in Jacobus 1 wat Petrus niet noemt en wat ook Jesaja niet noemt. Wat is dat? Waar heeft hij het opeens over? Ik lees hem maar eens in Jacobus 1. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid, want als een bloem in het gras zal hij vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren. En zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt, zo zal de rijke met zijn ondernemingen verwelken. Wat noemt Jacobus hier extra? Ja, nee, in het beeld, in het voorbeeld. Hij noemt opeens de zon. En de hitte van de zon heeft hij het over. Je kan gaan zoeken bij Jesaja en bij Petrus, maar die noemen niet de zon. Ja, je neemt wel aan dat de zon er is en de hitte van de zon er is. Anders dan verdort dat gras niet en valt die bloem niet af, natuurlijk. Maar hij noemt het echt. Hij haalt het er echt bij. Terwijl Jesaja het niet noemt. En ook Petrus het niet noemt. Hij haalt met nadruk de zon erbij, want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt. Waarom doet hij dat? Nou, omdat hij het met nadruk voor ogen hebt, die verdrukking, die beproeving. Die grote verdrukking, waar Israël doorheen zal moeten gaan. Zalig is de man die in die verdrukking, in die beproeving, volhardt. Want wanneer hij die beproeving, die verdrukking heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen. Die hij, Christus, beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Ja, dat is de grote verdrukking, die zon, die hitte. Ook de Heer Jezus heeft het daarover. In Lucas, hoofdstuk 12. Lucas 12. Waar je eigenlijk een voorproefje krijgt op de profetische reden van de Heer Jezus in Lucas 21, in hetzelfde hoofdstuk. Maar hij begint er al een beetje naartoe te werken in Lucas 12, vers 55.
En dan zegt hij tegen Israël: en wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij, er zal hitte komen. En het gebeurt. Huichelaars, ten aanzien van aarde en hemel, weet gij te onderkennen. Waarom onderkent gij deze tijd niet? Ja, hij verwijt ze dus dat ze de tekenen der tijden niet herkennen. Terwijl ze wel het weer kunnen herkennen. En dat ze zeggen, hé, de zuidenwind die gaat waaien, nou dan zal er wel hitte komen en het gebeurt. Hij zegt, waarom kan je dan, als je dan wel het weer kan voorspellen en aan de omstandigheden kan ontdekken, hé, dit en dat gaat er gebeuren, waarom kan je dat dan niet zien, nu ik hier gekomen ben, hier predikt, en aan al het wonderen enzovoort die er geschieden, in wat voor tijd je leeft, herken je dan niet de tekenen der tijden, staat er ook boven, bij mij het pericoopje, hebben de NBG vertalers boven vers 49, boven die pericoop dat ook zomaar gezegd, dat het daarover gaat, tekenen der tijden, inderdaad, het gaat over de tekenen der tijden. En die tekenen der tijden hebben natuurlijk te maken in de schrift voor Israël met die grote verdrukking. Ja, de les die Jacobus hier in Jacobus 1 trekt, is dat de grote verdrukking komt. En die hart, en dat die 12 stammen Israëls hardhandig met de neus op de feiten zal drukken. Dat hardhandig door die grote verdrukking een einde zal worden gemaakt aan de bestaande status quo. Het verschil onder Israël tussen rijk en arm. Er zal vervolging komen. Men zal moeten vluchten uit hun huizen. Je zal al je bezit kwijtraken. En dat is in tijd van oorlog. Dan opeens verandert alles. Als je huisje in puin geschoten wordt en er een bom op valt, laat ik het maar in onze tijd zeggen, dan blijft er niets van over. Nou, ook in vroegere dagen in tijden van oorlog bleef er niets van over. Al het uiterlijke verdwijnt. Al je bezit, al je geld, al je ondernemingen, er blijft niets van over. Dat moest de rijke beseffen en daardoor anders gaan handelen. Jacobus 5, nog duidelijker. Jacobus 5 vers 1. Welaan dan, gij rijken. Heeft hij echt tegen de rijken. Die op het oog heeft, al in het eerste hoofdstuk, maar ook in het laatste. Welaan dan, gij rijken. Weent. En maak misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Oh. Er gaan dus rampen hun overkomen. Ja, dan, ja, wat dacht je? Ze staan aan de vooravond van de grote verdrukking. En hij zegt, nou rijken, ga maar wenen, ga maar huilen, ga maar misbaar maken over de rampen die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot. En er blijft niks van over. Uw klederen zijn door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest. En de roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Ja, dan ben je toch niet goed bij je hoofd. Als je daar nog druk gaat maken over de aardse schatten en je gaat die aardse schatten opleggen, terwijl de grote verdrukking en de wederkomst van Christus voor de deur staan. En dan ben je wel goed bezig. Nee, zegt Jacobus, dan ben je verkeerd bezig. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Zie het loon dat door u is ingehouden van de arbeiders. Ze betaalden geen eens de arbeiders op het land. Goed uit, ze hielden nog loon achter. Zie het loon dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt. En het groep van hen die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Heere Sebaot. Gij hebt op de aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan. Gij hebt uw hart vet gemest in de slachttijd. Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord. Er is geen verweer tegen u. De rechtvaardige rechter zal komen en hij zal oordelen. Maar zalig, natuurlijk, maar zalig de man, Jacobus 1 vers 12, die in de beproeving volhardt. Want wanneer hij de beproeving heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Ja, die volhardt tot het einde, die Zo niet als deze rijke die in Jacobus 5 beschreven staat. Die doorheeft de tijd waarin die leeft. Het zijn de laatste dagen. Die ziet welke tekenen der tijden er zijn. En die daardoor anders met zijn rijkdom omgaat. En die let op de eeuwigheid. Let op de toekomst. En er verstandig mee omgaat met wat de Heere hem in bruikleen toevertrouwd heeft. Hij zal de kroon des levens ontvangen. Die kroon des levens, die vinden we ook in Openbaring. En het is toch wel goed om dat hierbij te lezen. Openbaringen 2. Want ook daar vinden we dan gelijk verdrukking in relatie tot die kroon des levens. En ook Israël in relatie tot die kroon des levens. Openbaringen 2 vers 8. Dat is de brief die geschreven werd aan die engel der gemeente te Smyrna. En wat staat er dan? Vers 8. Dit zegt de eerste en de laatste. Als Christus. Die dood is geweest. En levend geworden. Ik weet uw verdrukking en armoede. Hoewel gij rijk zijt. En de laster van hen die zeggen dat ze Joden zijn. Doch het niet zijn, maar een synagoge des Satans. Ja, dat zijn mensen die zeggen dat ze Joden zijn. Maar er blijkt gewoon uit hun handel en wandel dat ze geen Joden zijn, want ze vervolgen hun broeders. Ze scharen zich aan de zijde in die grote verdrukking van de Antichrist. En ze zijn de synagoge des Satans, zegt hier de Heer Jezus. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Ja, die verdrukking zal lijden zijn. En je moet daarin volharden. Het is een verdrukking. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen. Opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood. En ik zal u de kroon des levens geven. Dus je moest dus getrouw zijn tot de dood. De dood zou erop volgen. Zouden in de gevangenis worden geworpen. Zouden worden vervolgd. Het was lijden. En zouden worden vermoord. Wie een oor heeft, die horen wat de geest op de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Ja, dat is de brief van Smyrna. O, zo profetisch. Maar o, wat loopt dit ook parallel. Gewoon aan het gedeelte hier wat we bestuderen van Jacobus 1 vers 9, 10, 11 en 12. Het loopt er helemaal parallel aan. Je ziet hier ook de vervolging, het lijden, de verdrukking. Je ziet hier ook de dood. Wees getrouw tot de dood en ik zal u de kroon des levens geven. Het is een kroon. Het is een krans. Eigenlijk is het een lauwerkrans om er met de Olympische Spelen te spelen. Maar het is echt ook een kroon. Een kroon in de Bijbel is altijd beloning, een teken van beloning, een symbool van beloning. En gisteren stonden we in Roda ook bij zo'n kroon stil. En daar hebben we nog ook vanmorgen hier gelezen in 2 Timotheus 4 vers 8. Hè, daar was het de krans der rechtvaardigheid die de rechtvaardige rechter zal geven. Een kroon, ook een kroon. Hier is ook een kroon des levens wordt die hier genoemd. Die kroon betekent niet, die kroon des levens, dat je het eeuwige leven ontvangt. Maar die kroon is wel met dat eeuwige leven hier verbonden. Dat aionische leven verbonden. Dat leven verbonden in die aion, in de toekomende aion. Het eeuwige leven in die toekomende aion die wacht van 1000 jaar. Een kroon, dat betekent heerschappij hebben. Dat weten we wel. Het is ook altijd die kroon, het met Christus heersen. Maar dan wel in de positieve zin des woords. Hè? Regeren. En als je ook kijkt in Openbaring hier waar we dan in zitten. En je krijgt naar Openbaring 3 vers 21. Dan zegt ook Christus, wie overwint, wie volhardt, wie volhardt. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Je mag dus met Christus zitten op zijn troon. Het is dus samen met Christus regeren. Heersen. Een kroon hebben. Dat is de beloning die Christus dus geeft en waar Jacobus ook over spreekt. Aan degene die volharden, die volhouden en die juist op de juiste wijze met hun rijkdom omgaan in de laatste dagen als kinderen Israëls. Wat zal geschieden? Ook al zijn ze getrouwd tot de dood en zullen ze in de grote verdrukking sterven. Openbaringen 20, wat geschiet er met hun? In vers 6, Openbaringen 20 vers 6, als Christus dan wederkomt en die 1000 jaar beginnen, dan vindt daar de eerste opstanding plaats. In die eerste opstanding van Israël staat tegenover de tweede opstanding van Israël, die je dan later aan het eind van de 1000 jaar vindt. Maar daar hebben we het niet over. Openbaring 20 vers 6. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Ja, over de tweede opstanding heeft de tweede dood wel macht over je. En dat geldt ook voor Israël. Maar als je aan de eerste opstanding als Israëliet, als die 12 stammen Israëls in de verstrooiing daar delen hebt, omdat je getrouw bent geweest tot de dood in de verdrukking hebt geleden, dan zal je opstaan. Zalig en hij is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van Gods en van Christus zijn, en ze zullen met hem als koningen heersen. Hoe lang? Die 1000 jaren. Ja, dat is dus het heersen, het regeren met hem als koning in 1000 jaar. En daar gaat het in die kroon des levens om. Dat is die kroon. En waar moet je dan voor oppassen? Nou, daar spreekt ook de Heer Jezus over in Openbaring, in Openbaringen 3, vers 11. En die zegt: ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Daar moet je voor uitkijken. En ook Jacobus heeft het eigenlijk over. Van pas nou op dat niemand je kroon neemt. Wees nou bereid. Zie nou op het eeuwige. Zie nou op wat straks werkelijkheid zal worden. En zit niet zo vast aan dat aardse. En dat is ook wat Paulus in een heel andere context tegen ons ook zegt. Van, zie nou niet zozeer op dat tijdelijke. Zie nou steeds op dat eeuwige. Niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. En ook al lijkt dat heel paradoxaal, toch is het waar. Dat is wel een paradox zo. Het is schijnbaar tegenstrijdig. En toch is het waar. En je kiest dan juist daarin het wijste, het eeuwige, wat aan je verwezenlijkt zal worden. En dat is de boodschap van Jacobus. Dat is ook de boodschap van de apostel Paulus. En dat geldt ook voor ons. Want voor ons geldt dan niet dat wij met Christus 1000 jaar zullen regeren. Voor ons ligt er niet als beloning een kroon des levens te wachten. Maar voor ons ligt wel een andere kroon. De kroon der rechtvaardigheid ligt daar te wachten. Die ook de Heere ons wil geven. Allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Allen die de wedloop hebben gelopen. Die binnen de lijnen zijn gebleven. Van het parcours. En die hebben gejaagd naar de prijs der roeping Gods. Die kroon. En ook wij zullen met Christus heersen. Dan wel niet op aarde die 1000 jaar, maar in een heel ander gebied. Om daar ook die overweldigende rijkdom van Gods genade en zijn getrouwheid bekend te maken. Amen.